Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato a giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante!
Het is maandag 26 april, de dag voor Koningsdag. Alle reden dat we op maandag opnemen en niet op dinsdag. Heb je je oranje hoed al op, Wes?
Ik heb vorige keer, wat was het vorige maand gezegd? Dat ik niet eens in de gracht zou springen als Nederland Europees kampioen zou worden.
Jij bent geen echte Nederlander.
Nee, ik heb niet zoveel met Koningsdag.
Geen drie vingers in de lucht, nee. Met de W van Willem.
Stamppot eten.
Ja.
Nee,
ja.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelfs de laatste 4 jaar, denk ik, dat ik überhaupt niet eens in Nederland ben geweest. Ik heb iedere keer ontvlucht, ik zeg maar een beetje.
Ik ook, ja.
Zeker Amsterdam, want het is ook gewoon, als je in Amsterdam zelf woont, en ik weet niet hoeveel van onze luisteraars ook echt in Amsterdam zelf wonen, maar dat is echt niet te doen meestal. En het zal dit jaar, ja, vorig jaar heb ik het dus niet meegemaakt, toen die lockdown daar ook wel een beetje was natuurlijk.
Toen was het ook Woningsdag, niet Koningsdag.
Ik heb geen idee wat het gaat worden, maar normaal gezien vind ik het echt veel te druk. Dus, ja,
ik moet altijd naar festivals mee en zo dan. En ik ben gewoon niet zo'n type die dat doet en daar gaat staan stampen. En dan voel ik me toch altijd een beetje verplicht. En dat zijn 2 dagen per jaar dat ik dat heb. Koningsdag en ook...
Bevrijdingsdag, zeker.
Nee, oud en nieuw.
Oud en nieuw.
Ja, dat ik dan toch verplicht leuk moet doen.
Nee, dat heb ik ook wel een beetje.
En dat is toch...
Ik voel het ook gewoon niet zo. Ik voel me wel Nederlander, zeg maar. Maar niet zo erg dat ik dan inderdaad in een oranje pak ergens dronken door de straten ga lopen hossen en naar... Het is van die markt. Vroeger ging... Mijn moeder wilde vroeger altijd graag naar het Vondelpark. Want had je altijd al die kleedjes en dan zo'n soort antiek beursjes en dat soort dingen allemaal. En van die kinderen die dan allemaal bellen blazen. En, ja, goed.
Je bent niet oranje gezin.
Ik heb er echt niks mee.
Hey, maar het is niet voor niets dat we een podcast maken over Italiaans voetbal.
Laten we snel overschakelen.
We praten natuurlijk ook niet over de Eredivisie. Wel over de Serie A en zelfs soms over de Serie B. Ook over het Italiaanse nationale elftal natuurlijk. Vandaag vooral over de Serie A. Waarin het eigenlijk op alle gebieden spannend is. Behalve om plek 1. De kampioen is Inter. En dat hoor je uit mijn mond. En dat is nog niet gebeurd in deze podcast, denk ik.
Dat is voor het eerst ooit.
Ja, dat ik... Ja. Kijk, met Koningsdag krijg je mij niet hossend en in een polonaise en weet ik wat. Maar als Inter kampioen wordt komend weekend of het weekend daarna, dan ben ik toch wel blij. Ze hebben nog 5 punten nodig. Tenzij Atalanta... En Milan punten verspelen. Dan zijn het er misschien minder. Aankomend weekend tegen Crotone. De week erop tegen Sampdoria op 9 mei. Dus voor alle interisti mag 9 mei in de agenda. Normaal gesproken is dat de kampioenswedstrijd in het eigen San Siro. Want gisteren was het Inter van Antonio Conte met 1-0 te sterk voor Verona. Matteo Darmian is toch wel een beetje de uomo scudetto, hè?
Ja, het is wel bijzonder en ik denk dat we het daar best wel vaak over hebben gehad, over hoe Conte het team echt naar zijn hand heeft gezet. En we hebben toen natuurlijk vooral gefocust op Lukaku, dat hij goed was, Lautaro, dat hij goed was en eigenlijk de revival van Eriksen. Maar ik denk ook heel veel spelers die moesten komen van Conte, die ook uiteindelijk hebben geleverd. Een Hakimi, een Darmian en eigenlijk in iets mindere mate misschien, maar vooral in de eerste helft van het seizoen ook Ashley Young, die echt best wel... zijn bijdrage heeft geleverd. En het is toch wel opvallend, want nu eigenlijk de laatste weken van de Inter zijn niet sprankelend meer. Ze hebben natuurlijk een fase gehad. Ze hebben een fase gehad waarin ze echt overtuigend waren dat het spel echt goed was en dat er echt ook constant werd gescoord voor je gevoel. Alleen nu de laatste week is inderdaad heel erg kampioenerig, zeg maar.
Ik was gisteren bij Ziggo Sport. Ze zonden het uit op een bijkanaal. Iedereen die met die wedstrijd moest werken, dus dan heb je een paar mensen die wedstrijd verplicht moeten kijken, die zijn er niet blij mee dat ze dat moeten doen. Die denken, krijgen we weer dat Inter. Weer dat Inter dat zo slecht, lelijk voetbal speelt. Weer dat Inter dat alleen maar verdedigt. Weer dat Inter dat Catenaccio-achtig spel op de mat legt. En dan ga je kijken en ik zeg tegen ze, nee joh, vandaag niet, 4-0. En dan ga je kijken en ik kon het niet helemaal zien, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dan zie je het voor je neus gebeuren. De eerste helft heeft Verona vooral de bal voor je gevoel. Wel wat kantjes over en weer. Tweede helft gaat het eigenlijk zo door. En uiteindelijk komt Darmian erin en maakt hij de 1-0. De beslissende en bevrijdende treffer. En vanaf dan gaat Inter alleen maar verdedigen. En gaat het spel vrolijk verder op de manier die ze daarvoor ook hebben gehanteerd. Het ging nog bijna mis. Handanovic maakte een foutje, maar werd aangetikt door Faraoni van Verona. Het was een doelpunt, maar werd afgekeurd. Want Faraoni had Handanovic dus aangetikt in de 5 meter. En dat mag niet. Inter won met 1-0. Ja, daarmee is ook alles over gezegd.
Ja, maar het is wat ik zeg. Ze zijn nu 17 wedstrijden ongeslagen. Maar de laatste zege met minimaal 2 doelpunten verschil is al in februari. En de laatste week is dus allemaal met 1-0, 2-1. Een paar gelijkspelletjes dan de afgelopen weken. Maar
de kampioensvorm is er. Het is de handtekening van Antonio Conte is duidelijk zichtbaar. En ik moet zeggen, ja, mea culpa. Want na de Champions League-uitschakeling was ik hier boos, briesend bijna op de redactie van FC Afkikken. Omdat Inter was uitgeschakeld in de Champions League. Ik zei, dit kan toch niet langer. Het is klaar met Conte. Ja. Ze presteren niet. Ze hadden op dat moment maar net gewonnen van Torino, dacht ik. Gelijk gespeeld tegen Parma in eigen huis. Ja, het is toch heel erg omgedraaid. Zeker na de winterstop zijn ze gewoon het beste team van Italië. Over de breedte in ieder geval. Over als je kijkt
ook
naar
gewoon de overtuiging. Nee,
ja, maar ook qua overwinningen.
Inter,
ja.
Nee, maar je hebt bij Inter niet meer het gevoel. En dat had je natuurlijk de laatste jaren zeker wel. En zeker in de tweede seizoen zelf. Dat je niet zeker wist of Inter een wedstrijd ging winnen. En dat heb je eigenlijk het hele seizoen. Of ja, zeker in 2021... Als Inter start aan een wedstrijd, heb je gewoon het gevoel dat Inter die wedstrijd ook gaat winnen. En de manier waarop is het niet overtuigend altijd.
Maar ze deden het natuurlijk niet tegen Spezia en tegen Napoli. En dan gaat het toch weer een beetje kriebelen. Was 2 keer 1-1. Dan denk je toch, de vorm is er niet echt.
Dan komt het doemdenker in Willem Haken.
Ja. Alleen na gisteren kunnen we wel zeggen dat het gewoon gebeurd is. Dat het niet anders kan. Ook omdat de concurrentiepunten blijft er spelen. Of de concurrentie die niet meer de concurrentie is, maar aan het begin van het seizoen wel was, denk ik. Hebben we het vooral over Juve. Want we nemen op maandag op en Milan speelt vanavond nog tegen Lazio. Wat een belangrijke wedstrijd is in de strijd om de top 4. Maar ja,
en Napoli tegen Torino, ook exact, een belangrijke wedstrijd.
Maar die kunnen we niet bespreken. Dus nee. We kijken even naar die andere potjes. En Fiorentina tegen Juve was er toch wel één. Waar we altijd met veel interesse naar kijken. Twee teams die elkaar die een hekel aan elkaar hebben. Vooral Fiorentina en Juve. Hebben een keer een aflevering over gemaakt met Renate Verhoofdstad. Een van de leukere die we ooit hebben gedaan, denk ik. Omdat zij fan van La Viola is. En zij goed kon beschrijven wat er dan misgaat in de hoofden van de Fiorentina supporters als Juve op bezoek gaat.
Ja, dat wij toen in Florence waren. Restaurantje zaten we toen op een terrasje. En ook op die tafel was dan ingekerst van Juve Merda.
Ja, dat komt
en allemaal van dat
terug.
Soort zaken, dat zie je echt door de hele stad, zie je dan natuurlijk verschijnen. Maar goed, vanuit Juve kant is dat ietsjes minder natuurlijk.
Dat is meer naar Inter gericht,
tegenstander. Het is vooral vanuit Fiorentina zijn dit echt de wedstrijden van het jaar. En die hebben natuurlijk eigenlijk in december was toen de eerste nederlaag die ze Juve toen toediende. Die 0-3 die eigenlijk uit het niets kwam vallen. Want tot die tijd had je toch wel het gevoel dat Juve weer een beetje aan de beterende hand was. En eigenlijk sindsdien is het eigenlijk bij Juve een beetje ingezakt allemaal. En goed, nu ook. Ja, je hoopt dan toch dat Juve een beetje revanche wil nemen. En die komen in de eerste helft weer zo slecht voor de dag. En ze mogen echt nog van geluk spreken, denk ik. Dat ze in de eerste helft niet met nog een grotere marge de rust in gaan. Eerst een afstandsschot van Milenkovic. Toen een afstandsschot van Pulgar die dan binnenkant paal in de handen van Szczęsny viel. Toen uiteindelijk een stomme handsbal van Rabiot, 1-0 Panenka van Dusan Vlahovic. Wat overigens wel echt een hele met de week interessantere speler begint te worden, denk ik.
Even bij hem blijven hangen, denk ik. Het staat dan 1-0. Vlahovic de afgelopen weken fantastisch in vorm. Hebben we het vaker over gehad. Sander Jongman. Zijn naam komt toch vaak terug. Dit seizoen maar één keer aangeschoven. Maar goed,
als je zo'n voorspelling doet.
Vriend van de show, voorspelling gedaan. Eigenlijk meer over 2020. Dat Vlahovic het talent van het jaar was. Dat heeft hij in 2020 niet per se waargemaakt, vind ik. Maar in 2021 des te meer. Ja. De motor is op stoom. Of de machine is op stoom. De motor is gaan draaien. Waar zie jij hem volgend jaar? Want dat was ook wel een vraag van een paar luisteraars. Ja,
we hebben natuurlijk al bij een paar clubs er een beetje naartoe geschreven. Onder andere Milan werd natuurlijk wel daarmee in verband gebracht. Maar ik denk eigenlijk dat hij voor heel veel, eigenlijk bijna de hele Italiaanse top, dat hij daar wel terecht zou kunnen. Want hij werd nu ook laatst werd hij voorzichtig gelinkt aan Juve. Omdat hij natuurlijk ook nog een beetje zit te twijfelen wat ze met Morata gaan doen.
Als je moet kiezen?
Tussen Morata en Vlahovic? Het ligt ook een beetje aan de kosten die eraan verbonden zijn. Ik zou toch dan proberen om Morata te houden. Want je ziet wel dat hij bij Juve wel echt gewoon goed gedijt. Ondanks dat hij te veel grote kansen ook nog mist.
Maar Morata kan je nog een jaar voor 10 miljoen euro huren.
Ja, die som willen ze een beetje naar beneden krijgen.
Vlahovic zou toch 40 miljoen moeten kosten? Misschien wel meer. Wel.
Dus dat is natuurlijk wel een overweging die je dan moet maken.
Ja, heb je ook niet zomaar liggen. Zeker zonder de Super League niet.
Nee, precies. Nou ja, goed, en ik zou me ook niet verbazen als Vlahovic inderdaad naar een andere topclub in Europa zou gaan. Hij heeft volgens mij na Haaland de beste statistieken voor, tenminste onder de jongsters.
Dat werd afgelopen week ook geschreven.
Vlahovic naar Dortmund als Haaland weg zou gaan. Ja. Lijkt me ook geen hele gekke gedachte.
Maar goed, het staat 1-0 voor Fiorentina dan in de rust. Dan komt Morata erin. Hè? Mooi om die spitsenvergelijking dan toch door te trekken. Morata heeft een mooie actie in huis.
Geen 10 seconden, denk
nee,
ik.
Nee, labelt hem met links in de verre hoek. Ja. Of draait hem eerder met links
mooie
in
goal.
De verre hoek. Ja.
Maar goed, ja, dat is ook wel een beetje het verhaal. Hij heeft soms, want als je zijn statistieken ziet dit seizoen eigenlijk, is het echt heel erg goed. Alleen als je de wedstrijden ziet van Morata, heb je toch echt heel vaak het gevoel dat hij nog veel te veel kansen laat liggen. Want hij mist ook echt gewoon soms 1-op-1 met de doelman. Dat je denkt van nou, iedere andere spits schiet hij wel gewoon binnen. En dat is natuurlijk wel een beetje zijn manco. En dat was natuurlijk ook vorige week tegen Atalanta, die wedstrijd die Juve dan verloor. Krijgt de bal opeens voor zijn voeten. Staat recht voor het doel. En dan probeert hij een of ander vaag stiftje. En dan gaat die bal naast. Terwijl iedere andere spits die zegt van nou, ik jaag hem door het net heen. En dat is natuurlijk toch wel een beetje het lastige aan Morata.
Als jij hem niet moet overnemen, dan doe je het toch gewoon niet?
Nee, maar het moet natuurlijk ook niet. Maar het is natuurlijk wel, als je zegt van ik kan hem nu nog een jaar huren voor 5 of 10 miljoen.
Maar niet als eerste spits, zou ik zeggen. Dan zou ik toch voor een ander plan gaan op een of andere manier. Ja.
Maar goed, het probleem is natuurlijk ook een beetje dat je
de financiën.
Financieel moet je natuurlijk ook opties hebben. En dan gaan sowieso natuurlijk heel veel spelers die moeten worden verkocht. Er gaan sowieso ook spelers weg, zoals iedere zomer eigenlijk. Maar goed, het hele Super League fiasco, daar kunnen we dan ook wel gelijk een beetje naartoe. Ja.
Het werd 1-1 voor de duidelijkheid. Juve verspeelde weer punten. Gaat vanavond mogelijk buiten de top 4 vallen als Napoli wint bij Torino. Dan staan ze 5e. Pirlo zei na afloop ook dat hij niet tevreden was over zijn eigen prestaties. Heeft dat eerder dit seizoen anders gezegd. Zei toen, nou, dat gaat best oké. Gisteren zei hij het anders. Hij zei dat het bestuur ook onmogelijk blij kan zijn met de prestaties van Juve. Die ze tot nu toe hebben laten zien. Hij was er zelf ook niet blij mee. Dus dat heeft toch wel een slecht gevoel. Geeft dat een beetje, denk ik. Dat je denkt,
maar goed, we zeggen het ook al wel langer. Het lijkt me ook gewoon dat dit wel het einde is van Pirlo bij Juve.
Ja.
En goed, Paratici die zegt dan weer van ja, maar als we de Champions League halen, dan blijft hij sowieso. Maar goed, dat verhaal kennen we van vorig seizoen. En toen was het met Sarri van ja, als het spel zich verbetert, dan blijft hij sowieso. En het jaar daarvoor was het ook met Allegri. Ja, hij blijft sowieso. En uiteindelijk gaan die dan toch weg.
Nog even over de Super League dan. Want Milan, Inter en Juve zouden daaraan meedoen. Hebben we vorige week eigenlijk de hele aflevering aan gewijd. Was het ook op maandag?
Ja, dat was op dinsdag. Dat was op dinsdag, ja. Maar
toen ontplofte de boel de later die dag. Hele aflevering nacht. Voor niks.
Ja, ik heb toen om 4:15 s'nachts. Want toen kwam uiteindelijk pas het statement van de Super League zelf. Dat ze toen zijn... hoe hebben ze het zelf genoemd? Temporarily suspended of zo. Dat kwam toen.
Hadden ze dat niet even een dag later kunnen doen?
Dat is wel fijn.
Wij zitten hier elke week een podcastje
met
op te nemen.
Met ons goede gedrag.
Met een beetje een actuele podcast. En vervolgens luistert er niemand omdat hij niet meer actueel is. Lekker. Ja, dat is kut. We hadden eigenlijk nog een dag moeten gaan zitten. Ja. Woensdag.
Maar goed, het kwam er in ieder geval op neer dat ja, iedereen eruit stapte. En begon eigenlijk bij de Engelse ploegen. En daarna Milan, Inter, Juve, die ook statements hebben naar buiten hebben gebracht. Maar het lijkt erop alsof in ieder geval Juve er nog wel in zit. Dat die nog niet zich hebben teruggetrokken. En goed, ja, het verhaal is nu natuurlijk nog steeds dat niet helemaal duidelijk is wat de gevolgen zijn en de dreigementen. Dus voor hetzelfde geld. Want Alexander Čeferin van de UEFA die is vooral heel erg hard op Real Madrid, Juve en Barcelona. Omdat die eigenlijk toch wel een beetje de drie motoren achter de Super League zijn geweest. En het zou me niet verbazen als hij gewoon zegt van... hé jongens, volgend jaar geen Champions League voor jullie.
Maar,
dus dan maakt het hele drama seizoen van Juve eigenlijk nog minder uit. Want, ja.
Er waren gelijk geruchten dat Agnelli zou vertrekken als president van Juve. Best wel wat grote bronnen melden dat. Niet per se Italiaans, maar wel Engels. Dat bleek niet waar te zijn, hè? Althans, voorlopig niet.
Nee, ja. Volgens mij was die Miguel Delaney die het altijd getweet. Volgens mij een uur later was die tweet 100.000 keer over de kop gegaan. En alweer verwijderd omdat het niet klopte. Daarin, ja goed, weet je. Ik zeg altijd, je hebt voor iedere club heb je een paar bronnen. Jij hebt die waarschijnlijk binnen Inter. Als je ziet dat die een berichtje, dat die een nieuwsbericht of een nieuwtje de wereld in sturen, dan geloof je het. En eigenlijk bij Juve werkt het precies hetzelfde. Je hebt daar Romeo Agresti, die heeft toen bij ons in de uitzending gezeten rondom Juve Ajax en Ajax Juve. Dat is eigenlijk de persoon, dus zolang die niet meldt dat er iets verandert, verandert er ook niks.
Meld jij het ook niet?
Ja, ik meld het dan ook. Nee, ja, precies. Goed, soms inderdaad met een andere bron van, hey, want het was toen later die avond dat beIN Sports, goed, uit Saoedi-Arabië, hadden toen opeens het bericht dat volgens een van hun bronnen Agnelli al weg was. Maar goed, ja, dat...
Maar je voelde al direct dat heel veel mensen het geloofden dat Agnelli zou vertrekken.
Ja, op zich, ja, maar het was natuurlijk ook vanwege het feit dat natuurlijk bij Manchester United al wat...
Maar als jij er even over nadenkt op dat moment, dan weet je dat Agnelli niet een man is die onder druk stond bij Juve. Heeft de club weer heropgericht bijna, kan je zeggen. Want, of heropgeleefd, moet ik eigenlijk zeggen. Want sinds 2011 natuurlijk alleen maar kampioen geworden. Sinds het moment dat hij erin kwam, is Juve veel beter gaan draaien. Is het nog veel beter geleid. Post Calciopoli. Echt een fantastische club geworden. De grootste van Italië, de best geleide van Italië. En echt de potentie weer echt waargemaakt. En als je dan kijkt naar het Super League fiasco, is dat alsnog niet per se een reden waardoor Agnelli nu zou moeten vertrekken. Nee. Of niet stantepeden. Nee. Niet op die dinsdag
maar
zelf. Het kan
aan de andere kant
gebeuren.
Want goed, ik kreeg ook onder andere een berichtje van onze vaste columnist Juriaan van Westen. En die zei ook heel terecht dat Agnelli natuurlijk intern wel... tenminste niet het volste vertrouwen meer heeft... wat hij natuurlijk de afgelopen... of tenminste een jaar of vijf geleden wel heeft gehad. Onder andere John Elkann. Je moet even bedenken... de hele stamboom van Juve is eigenlijk gebaseerd... op de stamboom van de Agnelli's. En je had l'Avvocato Gianni Agnelli. En dat was een van de grootste... Juventus-voorzitters uit... ja, eigenlijk de hele geschiedenis. En zijn kleinzoon is John Elkann. En zijn neefje is dus Andrea Agnelli. Dus Andrea Agnelli is ook niet een directe kleinzoon van de grote baas van vroeger.
L'Avvocato.
En Andrea Agnelli is nu natuurlijk de voorzitter. Maar John Elkann is eigenlijk iets meer in het normale businessleven gegaan. En die is nu de CEO en de voorzitter van Exor. En dat is dan weer de groot aandeelhouder van Juventus.
Het maakt het zo ingewikkeld met die achternamen. Dat weet je waar ik dat ook heb in Nederland met de familie van Dongen. De hele familie van Dongen zit in de voetbalwereld. Maar de ene kant heet Van Dongen. En de andere kant heet Stekelenburg. Dus ze zijn allemaal familie van elkaar.
Het is
maar
makkelijk.
Je weet het niet.
Het is eigenlijk
kan je zeggen, de familie van Dongen is de familie Agnelli van Nederland. Maar ja, ga door.
Maar goed, Exor, dus waar John Elkann, de kleinzoon, dus de groot aandeelhouder is van Juventus. Die hebben 67% ongeveer in handen. En dat is eigenlijk een beetje degene die het voor het zeggen heeft, ook binnen de club. Omdat hij natuurlijk de club in handen heeft. En Andrea Agnelli is zijn neefje en die zit daar nu en die heeft het goed gedaan. Maar Elkann is een CEO. Iemand die natuurlijk weet hoe je een bedrijf moet leiden vooral. En hij weet ook als de beste dat een bedrijf moet natuurlijk niet verlies leiden. En een bedrijf moet het financieel allemaal op orde hebben. En dat is natuurlijk de laatste jaren bij Juve dat een beetje de verkeerde kant op gaat. Mede doordat nu natuurlijk ook die sportieve resultaten, de sportieve prestaties een beetje tegenvallen. Maar de financiën, want we hebben nu natuurlijk ook alle berichten gezien over de schulden van al die Super League teams. Daar zit Juve natuurlijk ook tussen.
En
Inter Milan ook. Milan de ergste trouwens. Inderdaad Agnelli toch Juve in wat lastiger vaarwater financieel heeft gebracht. Dus dat is een van de redenen waarom John Elkann ook wel wat andere opties.
Maar ik blijf erbij, ze hebben ook verkeerde beslissingen genomen. En dat is onder meer gebeurd omdat ze telkens maar meer wilden. Je wordt wel op dat moment 7 keer kampioen. Alleen met Ronaldo wilden ze de volgende stap zetten naar de Champions League winst. En ja, en een gokje. En het is uiteindelijk een verkeerde beslissing geweest om Ronaldo te halen, denk ik. En ook om Agnelli te ontslaan, of Allegri te ontslaan als trainer. Alleen die gokjes moet je ook maken om aan de top te komen.
Ja, dat wel. Maar goed, aan de andere kant, Agnelli heeft natuurlijk ook wel een paar andere dingen gehad waar ook niet heel erg lekker.
Beppe Marotta, grootste fout nog, die nu de grote man bij Inter is.
Dat hij weg is gegaan. En het is ook het feit dat Agnelli eigenlijk nog steeds overal loopt te zeggen dat hij verloren titels eigenlijk vanwege het omkoopschandaal toen in 2006.
Ja, maar dat sentiment.
Dat die er nog bij zitten. Maar goed, dat leeft onder heel veel mensen.
Dat sentiment wordt echt door heel veel mensen gedeeld. Ik zou Agnelli daar niet op afrekenen.
Nee, hij is absoluut niet de hoofdpersoon. Maar en hij heeft natuurlijk ook nog onlangs dat gehad dat hij de kaart verkoopt via wat mafioze ultra's. Ja. Dus er zijn best
spandoekje,
wel wat
spandoekje over de vliegramp van Torino.
Er zijn best wel wat dingen die ook onder zijn hoede toch ook wel verkeerd zijn gegaan. En ook mede door hem verkeerd zijn gegaan. Maar aan de andere kant, het is inderdaad zo'n. Het is wel iets anders, denk ik, om zo'n Woodward, die natuurlijk nu 100%. Weg is gegaan bij United. Dat zijn natuurlijk ook mensen die van buiten komen. Terwijl Agnelli, ondanks dat hij een neefje is, is hij natuurlijk onderdeel eigenlijk van de Juventus-stamboom.
Agnelli is Juve. En dat kan je niet zomaar.
Zeker de achternaam, zijn voornaam nog niet helemaal.
Nee, maar je kan hem niet in één dag de laan uitsturen. Of zelf van hem verwachten dat hij opstapt. Gaan we in de gaten houden. Dat speelt dus bij Juve. Zijn we toch weer een tijdje bij Inter en bij Juve blijven hangen. Want het is, ja, die twee teams zijn interessant. Die vinden wij natuurlijk interessant. Omdat dat de twee grootste teams van Italië zijn met Milan. En wij er allebei een warm gevoel bij hebben. Bij de een wat meer dan bij de ander. Maar het is echt wel spannend in de Serie A. De top 4 behandelen we vandaag denk ik niet uitgebreid. Want vanavond is dus nog Torino-Napoli. En later op de avond nog Lazio-Milan. Vanaf 6:30 en vanaf 9:15. Dus gaan we zeker naar kijken. Maar die behandelen we volgende week weer. Wanneer we een complete package hebben. Het duidelijke plaatje van de deal. En dat hebben we nu niet. Wat wel interessant is, of wat nog interessanter is op dit moment misschien wel, is de stand onderin. Want het is allemaal omgedraaid de afgelopen weken. Als je keek in januari, dan dacht je, oké, Crotone gaat degraderen. En Torino en Cagliari. Maar Torino en Cagliari zijn allebei boven de streep op dit moment. En Parma en Benevento eronder. En dat is eigenlijk de verdiende stand. En laten we dan denk ik beginnen bij de revival van de Rosso Blu van Cagliari. Want dat gaat echt hartstikke goed hè, de afgelopen periode.
Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje in hoort en stoten gegaan. Die hebben natuurlijk heel lang en veel te lang eigenlijk met de Sebo Di Francesco natuurlijk in de maag gezeten. Toen hij eruit ging, werd
zelfs zijn contract nog verlengd. Een maand voordat hij werd ontslagen.
Je moet voor de grap denk ik nog een keer die afleveringen terugluisteren. Ja. Want hij heeft natuurlijk ook een hoop over gezegd toen de tijd. Maar goed, Leonardo Semplici kwam. Heeft het heel goed gedaan met Spal in het verleden. En eigenlijk de eerste paar wedstrijden sinds zijn komst, toen bleef Cagliari ook eventjes ongeslagen. Een paar punten gepakt, belangrijke punten gepakt. Alleen toen zijn ze ook weer even weggezakt. Alleen nu de laatste 3 wedstrijden hebben ze alle 3 gewonnen. En het enige andere team in Italië wat het beter doet is Sassuolo. Die hebben er nu 4 op rij gewonnen. Dus dat zegt natuurlijk ook wel genoeg.
En hoe, hè? Laten we dat ook niet vergeten.
Ja, het is ook echt leuk voetbal en vooral heel erg spectaculair. Wonnen vorige week met 4-3. Hebben we toen ook even bij stilgestaan. Mede dankzij onze grote vriend Gaston Pereiro wonnen ze toen van Parma. En dit weekend
tussendoor nog met 0-1 van de Udinese natuurlijk.
En nu ook met 3-2 van Roma. Ja. Dus dat zijn ook niet de minste tegenstanders.
Nou, het is nou,
qua naam
zijn de meningen over verdeeld. Kijk, het is knap om bij Udinese te winnen, vind ik. En ook zeker knap om van Roma te winnen. Maar bij Roma zit men met het hoofd al bij het Europa League treffen met Manchester United van aankomende donderdag. En de donderdag daarop. Het lijkt daar alsof ze de focus niet volledig op de Serie A hebben. Dus je gaat die wedstrijd kijken en dan heb je al het gevoel, Cagliari gaat
kunnen.
Er alles aan doen om deze wedstrijd te winnen. Terwijl bij Roma dat gevoel toch niet echt speelt. Omdat ze 7e staan. Ze kunnen niet echt meer naar plek 6. Kunnen alleen nog maar naar beneden. Dus weet je wat, pijlen vol op de Europa League gericht. Want via die winst kunnen we misschien nog wel Champions League voetbal spelen volgend jaar. Moeten ze wel de Europa League winnen. Cagliari strijdt voor de overleving in de Serie A. En je ziet de afgelopen jaren, En daarvan is Crotone in het seizoen 17-18, denk ik. Of in ieder geval toen ze werden geleid door David en Nicola. Het beste voorbeeld, die waren ten dode opgeschreven. Maar opeens gingen ze winnen vanaf 9 wedstrijden voor het eind. En toen handhaafden ze zich op het allerlaatste moment door van Lazio te winnen. In de laatste speelronde gingen zij nog over de concurrentie heen. En konden ze in de Serie A blijven. Dit gevoel krijg je ook bij Cagliari. Dat speelt tegen een aantal teams die toch al zijn uitgespeeld. Of gewoon te slecht zijn. Allereerst Parma, dat er niks van bakt. Komen we zo nog even over te spreken. Udinese, oké, allemaal heel vrijblijvend. Roma wil niet per se die wedstrijd winnen. En Cagliari heeft toch kunnen laten zien dat het kwaliteit heeft. En met het mes tussen de tanden.
En vooral de mentaliteit,
ja,
denk ik.
Het mes tussen de tanden.
Zij merken natuurlijk ook wel echt, want Cagliari is echt geen kleine club. En zeker op Sardinië is ja ook het patriotisme wat je normaal gezien natuurlijk in heel Italië hebt, is in Sardinië nogal wat heftiger, omdat natuurlijk ook een beetje het eiland tegen de rest van het land is. Dus zeg maar echt die wil om voor je land, letterlijk je land, je eiland te strijden, is daar heel erg groot. En dat zie je ook wel duidelijk in die wedstrijden, denk ik. Dat je ja die wil om te winnen is gewoon bij Cagliari veel heftiger dan bij de andere ploegen.
En juichen naar de goal, dat
ja,
zie
het
je
prachtig,
al.
Ook gewoon de passie
erin
zit.
Ze strijden ergens
En
voor.
Zelfs bij spelers, want onder andere, wat was het volgens mij, de 2-1? Was van Ras van Marien.
Ja, mooie goal.
En dat zegt denk ik genoeg dat ook een jongen die daar, ja, hoe lang speelt hij er nu? 7-8 maanden. Dat hij echt volledig juicht alsof hij praktisch een Champions League heeft gewonnen. Want zo
maar
belangrijk is
het. Het is zo knap, want ze hebben de afgelopen 3 wedstrijden gewonnen. En daardoor staan ze nu boven de streep. En ze moesten winnen. Hè? Ze moesten die lijn een keer te pakken zien te krijgen. En dat is ze gelukt. Want als je kijkt naar de concurrentie, en dan heb ik het vooral over Benevento en over Parma, denk ik. Dan lukt het ze gewoon niet. Dan lukt het ze niet meer om structureel punten te pakken. En Spezia kan je daar ook, denk ik, bij halen. Want die zijn ook bezig aan een kleine vrije val. En Cagliari gaat alleen maar omhoog. En dat doen ze samen met Torino. Torino dat de afgelopen weken ook gewoon goed in vorm is. Punten pakt. Oké, ze spelen vanavond nog tegen Napoli.
Ja, die hebben nu nog 2 wedstrijden te goed. Dus als die stel die winnen allebei, dan staan ze opeens 14e. Dus dat zegt ook genoeg.
Ze zijn 4 wedstrijden op rij ongeslagen. 2-2 tegen Juve. 0-1 tegen Udinese. Zelfde verhaal. Udinese speelt niet meer voor iets belangrijks. 3-1 tegen Roma. Eigenlijk hetzelfde als Cagliari dus. En 1-1 bij Bologna. Dat zijn allemaal resultaten tegen teams die in de middenmoot spelen. En in de Serie A, dat is het laatste wat ik daarover zeg hoor, zijn het vaak teams die dan niet meer de wil op kunnen brengen om dan nog alles ervoor te geven.
Ja, dat is denk ik ook logisch. Want goed, je speelt natuurlijk 38 wedstrijden. Zijn natuurlijk al aardig wat. En je hebt natuurlijk eigenlijk een top 7 die ergens om speelt. En de onderste 3 die ergens tegen spelen, zeg maar.
En
alles wat
er
tussenin zit, 9 van de 10 keer, zijn dat dus ook inderdaad de Verona's, de Udinese's, de Bologna's, de Fiorentina's.
Dus als je naar de speelschema's kijkt.
Zeker niet in deze fase van de competitie.
Zo is het. Dan moet je eigenlijk altijd de rekening daarmee houden. Oké, misschien spelen we tegen de nummer 20, Crotone. Maar Crotone heeft wel alles om voor te strijden. Maar als je dan tegen de nummer 10 Bologna speelt, is het kwalitatief beter. Maar die laten het op dat moment van het seizoen in speelronde 33 bijna nooit meer zien. En dat heb je eigenlijk de afgelopen 4-5 seizoenen en misschien zelfs langer structureel gezien.
Ja,
en daardoor pakken die degradatiekandidaten in dit moment van het seizoen, op dit moment van het seizoen, heel veel punten altijd. En daardoor is zo'n revival à la Cagliari, à la Torino in de Serie A altijd mogelijk. En Torino gaat zich ook gewoon handhaven op deze manier. Terwijl wij ze echt een paar keer flink kapot
tuurlijk
hebben gemaakt.
Ja, nee, maar ik denk dat ook, ja, als je de selecties van en Torino en Cagliari kijkt, is het kwalitatief wel ook gewoon beter dan bij Crotone en Parma en Benevento onder andere. Alleen bij Torino heb je dan echt, ja,
kutploeg.
Het doet gewoon niet echt iets met je. Terwijl je bij Cagliari wel echt spelers hebt waarvan je denkt, van daar kijk je ook voor.
João Pedro, Marine op een andere manier.
En
maar,
ik denk voor beide ploegen, die hebben het nu in eigen hand. En dat is natuurlijk ook wel heel fijn. Dat je in ieder geval, mocht het nog misgaan, dan kun je wel echt zeggen dat het aan jezelf heeft gelegen.
En dat kan je ook zeggen bij die andere teams. Want Benevento is alleen maar aan het verliezen. Waren inderdaad de eerste seizoen zelfs best prima. Stonden zelfs al bijna in het linker rijtje. Sindsdien bijna alleen maar gaan verliezen.
Behalve
ik zeg bijna alleen maar. Ja.
Ja, maar dat is ook iets wat belachelijk is. En we gaan hier niet weer naar Juve. Maar dat zegt denk ik ook wel genoeg. Dat heel veel van die kleine ploegen zelfs tegen een grote, ja, de regerend kampioen, gewoon punten pakken. Want Juve heeft punten verspeeld tegen Benevento. Juve heeft niet goed gedaan tegen Torino.
Tegen Crotone ook gelijk
slechte
gespeeld.
Slechte wedstrijd tegen Crotone. Tegen Parma was het niet best.
Ja, het is, maar zo is het. Maar dan kijk je naar Benevento en daar zie je toch ook best wel soms kwaliteit. Alleen het lukt ze toch niet. En jij zei het vorige week al, en dat was dus voor die midweekse speelronde en voor dit weekend, dat Benevento wel eens kon gaan degraderen. Ja, dat hebben ze weer waargemaakt, want 2-2 tegen Genoa, wat op zich een goed resultaat was, een puntje, maar wel weer 2-4 verloren van Udinese.
Ja, nou, Benevento is ook gewoon, gewoon niet goed genoeg. Nee. Daar zijn wel een paar leukere spelers die ertussen lopen, maar het is gewoon niet Serie A waardig.
Inzaghi kan daar ook niet per se wat aan doen, denk ik. En Inzaghi kan er ook niet aan doen dat hij niet zo'n goede trainer is als Italiano van Spezia bijvoorbeeld. Want die laat echt bijzondere dingen zien in het merendeel van de wedstrijden. De afgelopen tijd ook wat minder. En Inzaghi heeft die tactische kennis en die tactische mogelijkheden gewoon niet. Dus op een andere manier best een aardige trainer, maar...
Ja, dat is wel grappig, want daar hebben we natuurlijk eigenlijk vorig seizoen, vooral toen natuurlijk met Benevento niet gigantisch boven
het Liverpool goed draaide
in de Serie B. Dat eigenlijk Pipo Inzaghi misschien meer een Serie B-coach is, want die heeft hiervoor ook heel erg goed gedaan bij Venezia, die andere club die ik een warm hart toedraag in Italië. Daar deed hij het heel goed. Ging toen naar Bologna in de Serie A, complete mislukking. Toen ging hij naar Benevento in de Serie B, geweldig. Nu Benevento Serie A, ook weer tot nu toe mislukking. Dus ja, je moet dan toch misschien kiezen van, hey, waar rendeer ik het beste? En het lijkt bij hem de Serie B te zijn. Maar goed, ja, dat zegt. Het is natuurlijk ook afhankelijk van het team en de club die eromheen zit.
Ze verloren dus met 2-4 van Udinese. En daar werden we ook weer naar gevraagd. Want Rodrigo de Paul was weer echt fantastisch. En dan kijk je en dan denk je zo, dat hij bij Udinese speelt, is echt belachelijk. De vraag werd zelfs gesteld of hij de beste speler in de Serie A is op dit moment.
Ja, dat niet.
Nee.
Ik denk zeker als je de...
Wie wel?
Ik denk toch dat... Ondanks dat hij ook de laatste wedstrijd iets minder in vorm is... denk ik gewoon wel dat de MVP, zeg maar... dus de prijs voor beste speler gaat dit seizoen toch naar Lukaku. Dat kan toch niet anders?
Ja, denk ik ook. Maar of hij de beste speler is van de Serie A? Barella misschien
wel. Ja, ik vind het lastig. Want goed, beste speler... Je hebt 11 posities, dus...
Ja.
Je kunt de beste spits zijn. Dat zal Lukaku zijn. Maar
zou de Vrij weer de beste verdediger worden? Dat denk ik niet.
Nou, ik zou me niet verbazen in ieder geval.
Maar goed, terug naar
maar goed, ik denk dus de beste aanvallende middenvelder is Rodrigo de Paul. Dat is
die
simpel.
Hoort wel in dat beste elftal te staan. En dat laat hij elke week zien. Vorige week fantastisch, miste de midweekse speelronde door een rode kaart. Maar dan komt hij er weer terug in het elftal. En hij leidt Udinese gewoon naar die 2-4 overwinning bij Benevento. Want,
goed, je hebt nu een paar keer wel gezegd dat Udinese natuurlijk niet echt een hele sprankelende ploeg is die je echt ergens voor speelt. Dan doen ze natuurlijk al jaren niet meer. Maar er lopen toch wel aardig wat leuke spelers rond. Rodrigo de Paul natuurlijk hebben we heel veel genoemd. Ook Roberto Pereira.
Oud Watford
onder andere natuurlijk. Die doet ook leuk daar.
Juan Musso is een keeper die volgend jaar bij de Italiaanse top terug te zien
en
gaat zijn.
Onze goede vriend.
Jaden Braaf.
Jaden Braaf met zijn eerste doelpunt.
Record. De jongste Nederlander ooit in de Serie A met een doelpunt. Was een goede
en de jongste
goal.
Speler überhaupt, als je kijkt naar de laatste geborene, zeg maar.
Ja, op zo'n manier.
Mooie goal. Door de benen van Gliek, onze grote oude Poolse.
Ja. Nou, en zie je, kijk, Udinese heeft genoeg spelers die het goed doen. En die scheiden dit jaar voor het eerst in jaren niet tegen degradatie. Staan nu 11e. En dat is gewoon hartstikke goed. Moeten we ook niet omheen draaien, want we willen Bram Nuitink nog wel een keer te gast hebben in de podcast. Hebben we aan het begin van het jaar gedaan.
Een hele hoop jongens daar natuurlijk, Jan. Mag nog een keer langskomen, Thomas?
De Nederlandse Serie A-podcast moet vriendelijk zijn over Udinese. Ja, dat kan niet anders.
Wij moeten gewoon een keer met een cameraatje gaan we naar Udine naartoe.
Ja. Jammer dat onze grote vriend William Troost Ekong er niet meer speelt. Wel mooi, want afgelopen weekend promoveerde hij met zijn Watford naar de Premier League. Gefeliciteerd daarvoor, William. Ik denk niet dat hij luistert. Maar
en we gaan wel een grote... Dat is natuurlijk wel een beetje het nadeel bij Udinese. Zeker nu Watford weer op het hoogste niveau speelt, is het waarschijnlijk ook weer een grote relactie deze zomer. Dus de beste spelers van Udinese gaan dan richting Watford. En de spelers die ze bij Watford eigenlijk niet meer hoeven te hebben, gaan dan waarschijnlijk weer naar Udinese.
Ben je ooit in die regio geweest?
Waar?
Udine?
In Friuli?
Ja.
Nee.
Ik ook niet.
Reden genoeg.
Staat op de planning voor volgend jaar. Even over die degradatiestrijd. Crotone gaat er zeker uit. Parma, Benevento. Ja, Parma ook ten dode opgeschreven.
Parma en Crotone zijn nu zeker, denk ik.
Ja, Parma...
Weer een spectaculaire wedstrijd.
Ja, maar wat moet je er nou over zeggen, weet je?
Vorige week, wat was het? 4-3 verloren van Cagliari.
Ja.
nu 4-3 verloren van Crotone.
Ja, kwamen achter. Vooral door een fantastische Adam Unas. En door onze grote vriend Lisandro Magajan.
We hebben heel veel grote vrienden, als ik
ja,
het zo
zeker. Ja. Ras van Marien en Magajan. En Rodrigo de Paul natuurlijk ook. Ja, dat het vriendenclubje. En William Trosekong. Ja. Maar Magajan kopt hem in. Maar Adam Unas was absoluut de beste man op het veld gedurende de eerste helft. Speler die volgens mij nog steeds officieel is van Napoli. In ieder geval daar een verleden heeft.
Toen mooi, naar Nice gegaan.
Toen naar Nice, ja. Mooie dribbelaar. En eigenlijk te goed voor Crotone. Dat een fantastische aanval heeft. Want junior Messias is ook gewoon hartstikke goed. En onze favoriet eigenlijk, fan favorite, een Kwankwo Simi, staat gewoon op 19 doelpunten best.
Ja, mooi man.
Record,
weer een penalty die natuurlijk niet is gestopt, want hij mist nooit penalties.
Ik werd door Jurriaan ook nog getipt, want hij zei, als jullie het over Simi gaan hebben, dan moeten jullie ook een andere spits noemen, want daar is het vergelijkbaar mee. Over Igor Proti, hij degradeerde in 1996 met Bari als topscorer van de Serie A, een bizar record. En ook Simi gaat degraderen, hij wordt geen topscorer van de hoogste divisie in Italië. Maar een eervolle vermelding verdient hij zeker. En hij verdient al helemaal om volgend jaar nog steeds in de Serie A te spelen. En de vraag is dan waar? Want
we hebben vorige week natuurlijk een beetje. Ja. En toen kwamen we ook uit op een Bologna of zo.
Ja, zoals, dat zou mooi zijn.
Die spelen nu voorop met Barrow. Dat is wel natuurlijk een beetje een vergelijkbaar type.
En Crotone heeft sowieso genoeg spelers die nog wel in de Serie A kunnen spelen. Het is geen goed team, want ze kunnen absoluut niet verdedigen.
Ja, die verdediging en het middenveld is echt dramatisch. Maar de aanval is echt leuk om te zien. Want als je inderdaad... Goed, en dat is natuurlijk ook wel een beetje Italiaanse opportunisme. Maar het werd opeens de Ajax van Cruijff genoemd. Vanwege alle mooie loopacties van onder andere Unas, Messias en Simi. Maar inderdaad, wat erachter staat...
Laten we eerlijk zijn.
Het is verschrikkelijk.
Dan begrijp je ineens waarom iedereen over de Super League praat. Want je kijkt naar die wedstrijd, naar Parma-Crotone. En dat wordt gewoon niet verdedigd.
Ja, het is wel leuk.
Ja, het is hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk.
Een amateurwedstrijd.
Maar het was een Serie B-wedstrijd. Ze spelen volgend jaar allebei in de Serie B. Maar ook als je kijkt naar de verdediging. Want bij Parma stond een Belg centraal. Of twee Belgen stonden in de verdediging zelfs. Bouzy en Dierks. En vooral Dierks zag er bij een treffer van Crotone niet goed uit. Volgens mij de eerste goal van Simi die hem voor een lege doel kon inschrijven. Waar die gewoon niet wordt gedekt. Ja. En dat gebeurt Parma te vaak. Dat het allemaal te vrijblijvend is. En gewoon niet goed genoeg. En dan hebben we vaak gezegd dat het zonde zou zijn als ze degraderen. Ja, ze hebben het ook aan zichzelf te wijten.
Ja, absoluut.
Ze
kunnen het ook nu bijna niet meer ontlopen. Ze staan nu 11 punten onder de streep. Met nog 15 punten te verdelen.
Zie je Graziano Pelle volgend jaar nog wel in de Serie A, alsjeblieft.
Dat verdient hij dan nog wel op basis van heel weinig. Maar,
even bij een promovendus.
Eigenlijk bij alle... Maakt niet uit welke drie ploegen er gaan degraderen. Maar ik denk dat er sowieso wel een aantal van die jongens... toch gewoon volgend seizoen ook nog in de Serie A spelen. Want ik denk dat... Tenminste, als je nu kijkt naar die drie die nu onderaan staan... Parma, Crotone en Benevento. Ik denk dat er bij alle drie die ploegen genoeg interessante spelers op te pikken zijn voor subtop. En bij sommigen misschien zelfs topploegen.
Zo is het. En dat hebben ze zelf laten zien. Zo Simi heeft het echt verdiend met zoveel doelpunten in de Serie A. Het zou mooi zijn als hij in Italië blijft. Maar ik zou het ook wel begrijpen als een team uit Oekraïne of zo hem oppikt.
Ja.
Ja, waarom niet? Een exotische spits bij Dynamo Kiev. Volgens mij hebben ze dat vaker eerlijk
gezegd. En Shakhtar is vooral daar exotisch.
Ja, maar Dynamo heeft het volgens mij ook.
Dynamo Kiev, de laatste was Frans Hol.
Ja, dat is ook mooi. Je zit er nog steeds volgens mij. Ja, dat is de degradatiestrijd. Gaan we nog in de gaten houden. Hebben we ook de column van Hans Otte over natuurlijk. Die dat vorige week goed met ons heeft doorgenomen. En zeker nog vaker gaat terugkeren dit seizoen. Dat was eigenlijk alweer de terugblik op het afgelopen speelweekend. Laten we naar de column van Jurriaan van Wessem gaan. Isaac, lukt het niet om op maandag een column in te spreken? Die heeft een drukke werkdag. Mijn fout, slechte communicatie. Jurriaan, die wist het ook pas gisteren, maar die heeft toch wel de tijd gevonden om een column voor ons op te nemen. Hier gaan we. Jurriaan van Wessem vanuit Monaco.
In het komende weekend is Napoli-Cagliari een mooi affiche. En onbewust denk ik dan aan Claudio Ranieri en ook een beetje aan Daniel Fonseca. Natuurlijk denk ik ook aan Ranieri, omdat het dit weekend 5 jaar geleden is dat hij voor de grootste stunt in de geschiedenis van de Premier League zorgde door met Leicester City kampioen te worden. Champions League, dingen die, dingen dong. Maar daar wil ik het eens een keer niet over hebben. Napoli-Cagliari is voor hem een zeer dierbare wedstrijd. Omdat dit duel 30 seizoenen geleden zijn eerste overwinning was op het hoogste niveau. Cagliari kwam op bezoek bij Napoli, dat 2 weken eerder nog de Supercoppa had gewonnen. Notabene met een 5-1 zegen op Juventus. Maradona deed echter niet mee deze middag. En misschien was het daarom dat er maar 50.000 toeschouwers in São Paulo zaten. Best opvallend weinig voor die tijd. Cagliari zou een hapklare brok moeten zijn voor de titelverdediger, maar dat werd het dus niet. Na een klein half uur werd Alemão uit het veld gestuurd vanwege natrappen. En daarna nam Cagliari brutaal het initiatief en kwam het uit een snelle counter zelfs op voorsprong. Maar Napoli maakte vlak voor rust gelijk uit een strafschop. Die werd benut door Carreca. Halverwege de tweede helft zette Daniel Fonseca met een schot via Corradini Cagliari weer op voorsprong. Het staat in de archieven als een eigen doelpunt. En dat is jammer, want dit duel was het debuut van de spits uit Uruguay in de Serie A. De Italiaanse kampioen verloor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van de promovendus. En dat was natuurlijk een sensatie. Het zou het begin van een leidensweg zijn voor Napoli. Na afloop ging het vooral over de arbitrage. Maar dat is ook logisch, want Luciano Moggi werkte nog bij Napoli. Claudio Ranieri stond in de catacombe ontspannen. Waarschijnlijk zijn we niet zo goed als de uitslag nu doet vermoeden, maar we zijn ook weer niet zo slecht als we voor dit seizoen door de kenners zijn afgeschreven, meende Ranieri na afloop. Hij stond aan het begin van een bijzondere trainersloopbaan. Op dat moment was hij nog eigenlijk een oud speler die met Catanzaro enkele seizoenen had gespeeld in de Serie A en ook nog als speler van Catania in 2 jaar tijd was gepromoveerd en gedegradeerd. Een Romeinse jongen uit Trastevere met de naam Claudio is eigenlijk altijd al bijzonder. En dat gold zeker voor Ranieri. Hij was erin geslaagd om via 2 promoties op rij Cagliari terug te brengen op het hoogste niveau. En dat was een enorm feest in 1990. En Cagliari zou zich uiteindelijk met een knap seizoen handhaven op het hoogste niveau. De trainersloopbaan van Ranieri was gelanceerd. Napoli zag hem als de ideale coach voor het post-Maradona tijdperk. Er was eigenlijk geen geld meer bij de club na het vertrek van het Argentijnse wonderkind. Maar Napoli haalde gratis Laurent Blanc op als buitenlandse sterspeler. Maar dat werd geen groot succes. Toch slaagde Ranieri erin om met Napoli op de 4e plaats te eindigen. En dat was best wel knap. Het betekende meteen een terugkeer van de club in Europa. Ranieri haalde vervolgens Daniel Fonseca naar Napels. En dat werd een sensatie. De spits zou binnen een maand voor een onvergetelijke prestatie zorgen door in de eerste ronde van de UEFA Cup 5 keer te scoren. En dat gebeurde bij Valencia-Napoli. Het werd 1-5. Guus Hiddink zag in Mestalla water branden als trainer van de thuisploeg. En Ranieri wist dat dit voor hem gewijde grond was. Een ronde later werd Napoli uitgeschakeld door Paris Saint-Germain en vooral door Jorge Weah. En vanwege dat resultaat werd Ranieri toch oneervol ontslagen. Daarna zou Napoli imploderen en Mr. Claudio succesvol zijn bij Fiorentina. Met een promotie, een Coppa Italia, een Supercoppa en vooral ook een halve finale in de Europa Cup 2 tegen Ronaldo's Barcelona. Vervolgens ging Ranieri de grens over naar Valencia, Atletico, Chelsea en nog eens Valencia. En uiteindelijk kwam hij zelfs bij Juventus, Roma en Inter. Een loopbaan van 30 jaar laat zich nu eenmaal niet samenvatten in een paar regels. Maar die eerste zege bij Napoli-Cagliari blijft voor hem net zo speciaal als de landstitel met Leicester City.
Claudio Ranieri, de trainer van Sampdoria, neemt het aankomend weekend op tegen zijn Roma. Dus wat dat betreft is het voor hem sowieso een speciaal weekend met mooie wedstrijden, want hij zal dus ook naar Napoli-Cagliari gaan kijken 's middags. Claudio Ranieri, niet te verwarren met Massimo Ranieri. Ik dacht eerst even dat die Massimo van zijn voornaam heette, maar dat is een zanger uit de jaren 80.
70.
Ja, 70, 80. Dus ik moet heel eerlijk bekennen dat we even opnieuw zijn gestart na de column, omdat ik Massimo Ranieri
lage dubbel,
zei.
Oh, ja. Willems Italiaanse muziek.
Dat heb je ook, weet je bij wie je dat ook hebt? Met de technisch directeur van Napoli. Ik zeg daar altijd dat hij Bruno Giuntoli heet, maar dat is iemand die we bijna te gast hadden gehad in de podcast en toen uiteindelijk toch niet doorging. Hij heet Cristiano Giuntoli. Dat zijn die achternamen die dan toch blijven hangen.
Dat lijkt allemaal op elkaar.
Ja, Willem Haak, ja, dat is toch iets duidelijker. Wesley Victor Mak, ja, die heb je altijd. Aankomend speelweekend, best wel wat aardige potjes. Als ik heel eerlijk
ben. Ja, vooral Sassuolo Atalanta denk ik, als je van goed voetbal houdt. En dan moet je het een beetje oppassen dat je het nu natuurlijk niet gaat jinxen. Maar normaal gezien zijn dat wel de twee ploegen die het meest verzorgd is een spel vertonen in Italië. Waarbij Atalanta op dit moment misschien denk ik de best draaiende ploeg van heel het land is. En Sassuolo dus al 4 wedstrijden op rij heeft gewonnen. Dus dat is denk ik sowieso een mooie, ja, toch wel voor de neutrale kijker althans, denk ik de leukste wedstrijd. En verder goed, Crotone-Inter. Inter kan dus al kampioen worden, maar is afhankelijk van de resultaten op de andere wedstrijden. En dat is dan wel jammer dat Inter dan nu als eerste zeg maar speelt komende speelronde. Dus als je kampioen wordt, dan doe je het niet zelf, zeg maar.
Moet Milan dus niet 4 punten pakken uit de volgende wedstrijd, wedstrijden en moet Atalanta niet winnen bij Sassuolo. Ja. Dan kan
dus
Inter
het is mogelijk, gaan. Maar ik hoop dan eigenlijk toch voor Inter, als je kampioen wordt, dat je het gewoon op het veld zelf doet door te winnen van de week daarna Sampdoria.
Ja, op 9 mei.
Dat zou leuker zijn.
En dan heb ik vrij, dus dat zou lekker zijn. Dan kunnen we toch nog een klein coronafeestje organiseren.
Ja, ga je een coronafeestje organiseren?
Nee, niet scheiden met corona, een coronafeestje.
En met al die flessen wijn die je hebt gewonnen.
Ja, en dan heb jij, ja precies, heb jij het shirtje inmiddels binnen hopelijk. Nou, dan hebben we een goed kampioensfeest. Verder alles interessant praktisch. Milan-Benevento is een duel dat super interessant is in de strijd om de Champions League tickets, maar ook in de strijd tegen degradatie.
Hetzelfde bij Napoli-Cagliari eigenlijk.
Ja, dus het
Torino,
is...
Torino-Parma, direct...
Super interessant, ja, allemaal. Is, nog heel even kort wat luisteraarvragen en dan maken we er een einde aan. Jij heerst op Twitter, denk ik. Dan doe ik weer de Instagram, waar ook weer wat vragen voor zijn binnengekomen. Jij eerst, ik eerst, wat wil jij?
Zeg nou goed, we hebben natuurlijk de meeste hebben we al wel gehad hoor. Ik zie hier van Dosti, gaat Juve buiten de top 4 eindigen? Nou goed, ja. Op dit moment, ze krijgen nog wel wat lastige wedstrijden. Onder andere Milan, Inter, Sassuolo. Maar ik denk wel dat Juve dit seizoen eigenlijk de beste, of in ieder geval de betere wedstrijden speelde in de grote wedstrijden. Afgezien van die ene nederlaag in het San Siro tegen Inter. Maar ze waren eigenlijk overtuigend tegen Milan vooral. Op bezoek daar.
Ja.
En ook natuurlijk de must winnen eigenlijk toen met Napoli werd toen ook toch wel redelijk overtuigend gewonnen. Dus eigenlijk daar ben ik niet heel erg bang voor. Zeker omdat, ja, hoop je dan dat Inter kampioen is tegen die tijd. Dus dat Inter dan ook met minder motivatie en misschien nog met champagnebenen naar Turijn afreist. Dus ik denk niet dat Juve echt buiten de top 5 eindigt. Maar aan de andere
jouw
kant...
Jouw voorspelling voor de top 4?
Inter 1, Atalanta 2... En dan Juve en Napoli, denk ik, gedeeld. Ja. Tenminste, het zal ongeveer hetzelfde aantal punten zijn op 3 en 4.
Ja, ik hetzelfde.
En dat Milan er net buiten valt.
Ja, het zou echt tragisch zijn bijna. Milan heeft het echt hard nodig, die Champions League kwalificatie. Financieel, maar ook om door te groeien. Om toch die spelers te kunnen behouden die ze nu hebben. Donnarumma's contract loopt af. Hetzelfde geldt voor dat contract van Calhanoglu. Zulke soort spelers moeten ze echt behouden om door te groeien. En het zou echt zonde zijn als dat door de misgelopen Champions League kwalificatie niet lukt.
Maar aan de andere kant, de laatste week is natuurlijk ook bij Milan zie je wel een beetje dat...
Ja, het niet goed genoeg is.
Het valt toch wat tegen.
En Zlatan is er niet altijd meer bij en dat merk je toch. Met Leao in de spits en Mandzukic die absoluut niet presteert. Ja, de Instagram-vragen hebben we eigenlijk allemaal al gedaan. Waren er niet
veel. Ik had er nog eentje van onze goede vriend Dark Ponytail.
Nee,
Dark Ponytail. Want die dacht namelijk dat wij gewoon een algemene podcast waren over voetbal.
Kom maar,
die zag
daar.
FC Afkikken staan.
Oh, wel voetbal.
Nou, dat wel. Maar die zag FC Afkikken staan, die dacht ik vraag gewoon alles. Want het blijkt dus dat Dennis Bergkamp en Patrick Vieira met de eigenaar van Spotify Arsenal willen overnemen.
Schitterend.
Dus toen dacht ik, dan maak ik een bruggetje van wie zou dan bijvoorbeeld de nieuwe voorzitter van Juve kunnen worden.
Nou.
Want daar werden ook wat namen genoemd.
Nou,
wat zou
maar.
Je ervan vinden als Alessandro Del Piero?
Dat zou schitterend
zijn. Dat zou wel mooi
zijn,
hè?
Ja, dat zou ik hartstikke mooi vinden. Ik zit even na te denken over een crimineel bedrijf, maar dat komt niet in van CEO. Helaas.
En hij had nog een vraag. Ja. Sarina Wiegman gaat weg bij... gaat weg bij de Oranje Vrouw en er is nog geen opvolger bekend. Dus wat doet Serse Cosmi volgend jaar?
Dat wordt niet porno, maar porna dat ze moeten gaan kijken. Oké, Wes. Dat was een goede vraag. Een van de leukere van dit jaar.
Absoluut.
Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er elke dinsdag om de Italiaanse week door midden te breken.
Of soms op maandag, zoals
of
vandaag.
Soms op maandag,
veel plezier
precies.
Morgen met het feest van Willem.
Goed dat je het zegt. Ik dacht dat het dinsdag was. Ja. Het feestje gaat worden gepland. Het coronafeestje.
Ook nog.
Mogelijk pas veel later. Wat wel zo is, is dat wij erg blij zijn met al jullie reacties en recensies elke week. Op iTunes, op Spotify, die we via Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn krijgen. En al dat andere wat je allemaal maar kan opnoemen, WhatsApp. Heb je meer hints, tips, suggesties, kom er dan maar mee door. Die enquête moeten we nog steeds eruit gooien. Zal ik deze week even op me nemen, Wes. Want in de aanloop naar volgend seizoen, en we gaan gewoon door, willen we natuurlijk dingen verbeteren. En wij hebben jullie hulp daarbij nodig. Nou ja, bedankt. Mooie week gewenst. En wij zien jullie graag volgende week weer terug. En dan zijn we er, als het goed is, gewoon weer op dinsdag.
Tot de volgende.
Alla prossima.